Hallo en welkom bij aflevering 201. Ja, 201. Aflevering 200 was super bijzonder. Wil je nog luisteren? De link zit in de show notes. Luister gerust ernaar. 201 van de Ernang Show, waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven, om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen, terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Jacques Brinkman. Jacques was jarenlang de hockeyer met de meeste interlands achter zijn naam. In totaal speelde hij 337 interlands voor het Nederlands team. Naast Olympisch kampioen in 1996 en 2000 werd Jacques twee keer wereldkampioen, eenmaal Europees kampioen en won hij drie keer de Champions Trophy. Tijdens zijn sportcarrière als actief hockeyer begon Jacques ook als zelfstandig ondernemer. Met zijn bedrijf Brinkman Sport was hij onder andere producent en distributeur van Griffon en Princess. Inmiddels is hij eigenaar van bierbrouwerij De Udelaar en webshop Holland Hockey House. Ook is Jacques meer dan 10 jaar actief geweest als trainingcoach bij Amsterdam, Schaarweide, SCHC en Laren. Via een gezamenlijke kennis Robin van Loohuizen, dankjewel Robin, kwam ik in contact met Jacques. Het gesprek vond plaats in de stallen van het koetshuis van Kasteel Staverden. Een bijzonder mooie plek voor de bierbrouwerij. Zelf ben ik niet zo thuis in de wereld van de hockey, dus ik kende Jacques niet. En ook zijn prestaties niet. Maar tijdens de voorbereiding van het gesprek raakte ik onder indruk van wat hij al bereikt heeft in de hockey. Plus daarnaast een bedrijf opstarten en uitbouwen. Tijdens het gesprek ontdekte ik de link tussen de topsport en de gedreven ondernemer om een succes van zijn bierbrouwerij te maken. Hard werken klinkt veel door in het gesprek. In zijn sportcarrière, maar ook nu weer als ondernemer. Hij geeft zelf het advies work hard en rest hard uit de sport. Maar moet ook erkennen dat dit als ondernemer beter kan. Veel plezier met de inzichten van Jacques. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Erno Hanning.
We zitten in Ermelo. In ja. Een fantastische omgeving. Ik wandel net door het park hier naartoe, vanuit de parkeerplaats. Ik dacht, nou, dit zou nou een plek zijn waar ik naartoe zou gaan als we op vakantie zouden zijn. En hier kom ik nooit. Je hebt een prachtige plek gekozen.
Ja, het is een unieke plek. We zijn een familiebedrijf, Willem en ik zeggen wel eens tegen elkaar, want wij lopen ook door die tuin, want je mag op het voorterrein niet parkeren. Blijf er wel van genieten, want het is een soort standaard wandelingetje elke dag. Want ja, je gaat naar je brouwerij, je gaat naar je werk, eventjes om het zo maar te zeggen. Ja. En dan... Dan moet je goed blijven genieten van wat je ziet om je heen, prachtige natuur. En dat is ook natuurlijk de reden dat wij ook voor deze plek gekozen hebben.
Ja. Welkom in de podcast, Jacques Brinkman. Ik kende jou eigenlijk niet zo goed hiervoor. maar via een gemeenschappelijke kennis zijn we aan elkaar geconnect. En toen ik jouw biografie aan het doorspitten was en ook Wikipedia pagina, dacht ik, oh wow, hij heeft ondertussen heel wat bereikt. Een voormalige tophockeyer. Twee keer goud op Olympisch. Ja. Brons op Olympisch, volgens mij. En Champions Trophies, drie keer goud. Nederlands kampioen. WK eerste, twee keer. Vergeet ik nou wat?
Nee, het was een mooie tijd. Tot mijn 34ste heeft dus mijn leven in het teken gestaan van de topsport. Ik heb het wel weten te combineren met het opbouwen, zeg maar eventjes om het zo te zeggen, van een gezin en ook van mijn onderneming. Ik noemde mezelf wel eens de rijkste hockeyer. Want in die tijd werd er matig eigenlijk nauwelijks geld betaald. Maar ik was natuurlijk wel ondernemer. Dus ik was de best betalende, best verdienende hockeyer van Nederland. En met een ouderwets antwoordapparaat nog. Ik spreek met het automatische antwoordapparaat van Brinkman Sport. Ik ben er op dit moment even niet. Nou, dan was ik of in Australië of in Argentinië of in Pakistan. Maar daar kon ik me wegkomen, want ik zat in de sporthandel. Ik verkocht hockeysticks. Dus ze dachten, nou, dan komt dat wel een paar weken later. Want ik was een eenmanszaak, hè. Dus ja, dan moesten ze eventjes wachten.
Ja. Want je bent begonnen op VWO met je opleiding. Toen ben je naar Amsterdam gegaan, heb je economie gestudeerd.
Ja.
En in die tijd begon je al met hockey, uiteraard.
Ja, kijk, ik ben opgegroeid in Bilthoven. En dat is een hockeydorp, zou ik het zo maar even zeggen. Dus toen ik 8, 9 was, daarvoor speelde ik al met allerlei vriendjes op straat waar ik woonde. En die jongens die hockeyden ook allemaal. En ja, dan ben je acht en dan ga je naar een club. En ik ben gewoon naar SCC gegaan. En dan weet je nog helemaal niet hoe ver je gaat komen natuurlijk. Maar ja, dan kom je op een gegeven moment in een D1 en in een C1. Nou, dan begin je een beetje, blijkbaar heb je wel talent. Kom je in district, nou, dan kom je in het Nederlands jeugdelftal. Nou, en op een gegeven moment heb je zoiets van, dat is wel gaaf. Ik wil verder, ik heb ambitie. Jong Oranje, nou, je groeit er eigenlijk een beetje in. Nou, en dan op een gegeven moment, dan kom je in het Nederlands elftal. Ja, en dan... Dat is voor je het weet, ben je 10 jaar verder en heb je een volle prijzenkast.
Hoe groei je dan in jouw onderneming? Want op een bepaald moment ben je je onderneming gestart.
Ja, dus ik ben in 19... Wat was het? Volgens mij 1990 heb ik bedrijfseconomie afgestudeerd. En toen ben ik eerst nog 2 jaar een beetje zo gaan werken, maar dat sloeg nergens op, want ik was eigenlijk altijd weg. En ik werkte toen bij, dat heette toen nog Houtland, Doeland, Big Bos. Ik deed daar een beetje marketing. De directeur, dat was Ruud Deuster, die woont nu trouwens op Curaçao. Dat was ook een sportfanaat, dus de hele maandag ging het, namen het hele sportweekend door. En daarna ging ik alweer weg, want ik moest weer trainen. En dan kwam ik dinsdag weer eens aanzetten en dan ging ik weer weg. Dus daar, de rest van het personeel die daar vond het allemaal prachtig. Maar dat was uiteindelijk natuurlijk onhoudbaar. Dus, maar ik heb altijd wel de ambitie gehad om iets voor mezelf te beginnen. Dat speelde toen al. En toen heb ik na de Olympische Spelen 92 in Barcelona. Toen ben ik weer naar meneer Ruud Deuster gegaan. Ik zei, nou ja, weet je, ik wil toch iets voor mezelf beginnen. Maar ik wil natuurlijk een stukje backup hebben. Ik zeg, kunnen we dan niet zo dat ik nog 3 dagen bij jou blijf werken? Maar goed, hij had me al 2 jaar natuurlijk de hand boven het hoofd gehouden, terwijl ik er nooit was of bijna niet. Hij zei, ja, dat kan ik niet maken. Dus toen zei hij, nou ja, weet je, dan moeten we gewoon afscheid nemen. Het was een mooie tijd. En ik ga, op dat moment had ik eigenlijk nog niks, maar ik dacht, nou ja, ik wil dan iets voor mezelf. Nou, wat is nou makkelijker als ik uit het hockey kom om dan in hockeysticks te gaan? Nou, en zodoende ben ik het merk Griffin begonnen. En dat was in 1 januari 1993. En nou, dat heb ik eigenlijk tot 2010 heb ik dat gedaan. En ik heb er nog een merk bij gedaan. Ik had eerst Griffin, daarna ben ik nog met Princess. Dus ik had op een gegeven moment 2 merken. Werkte ook niet helemaal, want ik had dezelfde fabriek. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik me hier uitredden? Want ik had eigenlijk sticks, ja, er zat eigenlijk nauwelijks verschil tussen. Dus ik kreeg er op een gegeven moment ook een slecht gevoel. En mijn directeur van mijn Pakistaanse fabriek, zeg maar, Mr. Chant, heeft mij eens een hele wijze les geleerd. Mr. Jack, you know what's business. You are lying, I am lying. En toen ik met die 2 stiktasjes onder mijn nek naar die winkels ging, had ik dat echt gevoel ook. Want ik moest tegen een ondernemer gaan uitleggen waarom die nou die stick moest nemen van €90 of die van 100. En die waren eigenlijk identiek, stond alleen een andere naam op. Dus daar had ik op een gegeven moment zoiets van, ik moet daar ook helder in zijn. Dat is niks voor mij om maar een beetje zo met te sjoemelen. Dus toen ben ik gestopt met Griffin en ben ik vol doorgegaan met Princess. En dat heb ik tot 2011 heb ik dat gedaan.
En waarom dan Princess en niet Griffin uiteindelijk uitbouwen op dat moment?
Omdat ik Princess had ik het idee dat daar wat meer marketing power achter zat. Ik werkte samen toe met Aad Auburg, want je zou zeggen Princess, dat is huishoudelijke apparatuur. Wat in godsnaam heeft dat met sport te maken? En is het dan niet een damesstick of zo? Maar wij sponsorden een van de beste hockeyers toen van de wereld, was Teun de Nooier. En dat werd mede ook gefinancierd door Princess Household, dus het bedrijf van Aad Auburg. Dus dat was ook een beetje eigenbelang, dacht ik, van nou... Dat is mooi, dan heb ik een deel van mijn marketingbudget al gefinancierd. Hè? Dan hoef ik daar niet zelf in te investeren. Dus zo is mijn keuze gebaseerd. En ja, als ik de film helemaal terugdraai, denk ik dat ik dat misschien achteraf niet had moeten doen. En dat ik toch gewoon bij mijn oorspronkelijke merk had moeten blijven, Griffin. Wat stond al in de markt. En ja, uiteindelijk... die marketing bijdrage. Een paar jaar later kwam er toch naar voren. Ja, maar nu moet je het bedrijf er toch zelf ophoesten. En daar was mijn hockeybedrijf eigenlijk te klein voor. Om die grote sponsorbedragen, die wel leuk lijken. En waardoor we ook heel veel spelers aan ons bonden. Maar de markt is relatief klein. Dus je kunt wel 10 international sponsoren. Maar de markt van hockeysticks is zeg maar, weet ik veel, 100.000 sticks en wordt niet 200.000. Dus op het moment dat je te veel geld aan marketing uitgeeft, ja, dan krijg je onderaan de streep toch geen zuivere cijfers. Dus, maar goed, achteraf is alles makkelijk. Maar dan had ik het toch anders gedaan.
Er komen twee vragen op. Want wat zou je anders hebben gedaan dan? Gewoon Griffin houden, maar wat had je dan anders gedaan?
Griffin houden, ik had een hartstikke mooi merk en dat rustig uitbouwen en niet te opportunistisch. Maar aan de andere kant, ja, weet je, het past ook wel bij mij. Kansen grijpen, ik ben een resultaatgerichte sporter, maar ook ondernemer. En ik denk, hey, bats, boom, dat gaan we gewoon doen. En misschien iets meer bedachtzaam, maar nogmaals, dat moet ook bij je persoonlijkheid passen. En dat is eigenlijk door mijn hele carrière heen gaat. Wie had nu gedacht, 4 jaar geleden, dat ik in één keer een brouwerij ging beginnen. Dat is natuurlijk ook heel opportunistisch. Een brouwerij, wat is dit? Gigantische investeringen. De meeste kroegbazen of ondernemers, die beginnen als ze fris en fruitig zijn, als ze 25 zijn, staan ze bij hun eigen kroeg als een soort uitsmijter. En dan zijn ze 50 en dan denken ze, nou, ik heb nu 25 jaar in dat vak gezeten. Het is eigenlijk dag en nacht werken. Ik ga nu uitrusten. En ik begin nu. Snap je? Dus als iedereen vrij is, ben ik aan het werk. Of het nou hemelvaart is, Pinksteren, Kerst. Als mensen vrij zijn, dan moet deze brouwerij, brewpub, moet draaien. Dus wat dat betreft is het wel weer een... Maar het past wel bij mij. Ik verkoop mezelf wel eens even, om het een beetje plat te zeggen. Als dwarsliggers houden de rails recht. Dus ik doe eigenlijk altijd wel wat anders. Dus wat dat betreft is het misschien ook wel weer logisch dat ik in één keer een brouwerij begin. En alcohol, omdat ik vroeger was het een meter bier en een cola. En die cola was voor mij. Dus als je het ook aan sporters vraagt, of mensen die bekennen, Jacques, een brouwerij, die dronk toch helemaal geen bier? Hè, bedoel, hoe verrassend is dat nou weer? Ja. Nou ja, daar heb ik dan ook wel weer een antwoord op. Want dit is speciaal bier, dat is bijzonder bier voor een moment van aandacht. Waar ik een hekel aan heb, of een hekel. Maar in ieder geval, al die platte biertjes in die plastic kannen. Kijk, als er een feestje is, Bloemendaal wordt landskampioen. Dan laat ik mijn glas ook vol schenken met zo'n biertje wat er eigenlijk niet uit zit, zonder schuim en alles uit zo'n plastic. Maar dan is het feestje. Maar normaal, ik had er niet zoveel mee. Dus. Maar goed, nu drink ik gewoon op z'n tijd een heerlijk Uddelaar speciaal biertje.
Even terug naar je hockeysticks. Want hoe kwam je erop om die in Pakistan te laten maken? Worden er alle hockeysticks daar gemaakt?
Ja, de hockeyfabrieken zijn bijna allemaal in India en Pakistan. In Jalandhar in India. En in Pakistan in Sialkot heb je Sialkot Rood. Dat is één lange weg. En er zitten allemaal fabrieken. Volgens mij zijn het allemaal families van elkaar. Ik bedoel, als je daar komt, dan heb je het idee dat jij daar eigenaar bent van die fabriek. Alles is gewoon dan jouw merk. In dit geval was dan bijvoorbeeld Griffin. Maar ik wist al heel snel dat als ik mijn hielen had gelicht en in het vliegtuig terug zat, dat daar in één keer het volgende merk zat. Dus dat was allemaal, weet je, dat. Nou, wat ik zeg, die Pakis zijn redelijk onbetrouwbaar. Dus dat. Maar daar zitten ook grote bedrijven. Adidas maakt er ook al zijn voetballen. Hè? Dus, en toen is het een tijdje geweest dat. Dat kunststof, want eigenlijk zijn alle sticks nu kunststof. Dus hout is een beetje verdwenen. Dus toen kwam China nog wel een beetje om de hoek kijken. Maar daar moest je altijd zoveel aantallen kopen. Dat was gewoon niet rendabel. Maar er waren daar fabrieken die bijvoorbeeld ook fietsen maakten. Die zich ook wel dachten, nou, we kunnen ook hockeysticks maken. Maar ja, voor een paar duizend hockeysticks is zo'n Chinese fabriek gewoon, ja, weet je, dat namen ze niet serieus. En in Pakistan en India wel. Dat was toch gewoon, ze waren natuurlijk altijd al gewend dat soort aantallen, daar ging het om. Dus daar konden ze ook met hun kunststofproductie rekenen. Houden. Dus nu wordt eigenlijk ook 90%, 95% gewoon gemaakt in Pakistan of in India. En het heeft zich natuurlijk enorm ontwikkeld, want ik heb nog echt meegemaakt in 87 dat toen was ik nog niet mijn eigen merk, maar wij waren natuurlijk wel veel in Pakistan en India. Toen gingen we ook die fabrieken bezoeken. Ja, er kwam gewoon een ezel met een aanhangwagen met zo'n bonk hout erop, gewoon een boomstam. En vanuit zo'n boomstam gingen ze dan echt met 60 mensen die in zo'n fabriek werkten, zagen, veilen. En dan op een gegeven moment had je dan een hockeystick. Ja, dat was echt handenarbeid. Het was. En ook met lijm, het was eigenlijk ook altijd vies en smerig. Hè? Als je dat dan vergelijkt met een bierproductie, dat is precies tegenovergesteld. Dan moet het brandschoon zijn, hygiëne staat op met stip op één. Nou, dat is bij het maken van sticks totaal niet aan de orde. Ik heb daar op een gegeven moment een keer een videootje van gemaakt. Ik denk, nou, dat is ook wel leuk. En toen attendeerden mensen mij op. Goh, leuk dat die meneer die daar werkt met die lijm aan één hand een handschoen heeft. Maar de andere hand heeft hij gewoon vrij. Dus wat maakt het in godsnaam uit? Ik dacht, oh ja, dat is eigenlijk ook wel waar. Dus, maar dat, is, ja, dat, dat ambacht toen al heeft me wel altijd wel getrokken. Hoe ze zo'n stik maakten, zeg maar. Dat ambachtelijke, dat, ja, dat trek ik eigenlijk nu door in de brouwerij.
Ja, want ambachtelijke toen was natuurlijk met hout. Maar later met plastic, dat is natuurlijk wel wat anders dan ambacht.
Ja, maar nog steeds komt er wel veel handarbeid bij kijken. Het moet nog steeds het in een mal leggen. En, maar soms was het ook best onlogisch dat, dat de kunststoffen uit DSM uit Nederland met de boot naar Pakistan gingen. Dus ik heb ook nog wel eens gekeken, goh, zou je zo'n productiemal, een productieunit niet hierheen kunnen halen? Zoals we nu met een brouwerij doen. Maar er komt gewoon bij dat maken van die hockeysticks nog veel handarbeid. Er moet een gripje omheen. Het is echt een lijnproces van 60 mensen die op een rijtje zitten, die allemaal wel hun ding moeten doen. Dus je hebt echt veel personeel nodig om dat te maken. Je moet het in een mal leggen, gaat allemaal nog met de hand. Dus, dus ondanks dat, dus het is, ja, het is echt arbeidsintensief. Hm. Dus,
ja. Je hebt nog steeds een bedrijf wat hockeyspullen verkoopt.
Ja, dat is dan nog een soort uitvloeisel. Hè. Ik ben er dan eigenlijk mee gestopt. Maar behalve dan dat ik nog wel een internetbedrijfje heb, Holland Hockey House. Ik had al wel snel door dat internet ook wel de toekomst zou zijn. En nog steeds worden de meeste sticks nog wel verkocht via de papa en mama winkels. Hè? Want hockey is toch specialistisch. Dus je hebt dan Java, dat was het bedrijf, is het bedrijf van Jan Watté. Lomans, dat is inmiddels gestopt met het bedrijf van Lomans, hè, van meneer Lomans. Dus dat, dat, dat waren de grote hockeybedrijven, maar die stonden wel onder druk. En ze begonnen zelf vaak ook wel eens een websiteje. Maar ja, je kan je voorstellen, dan had je de hele dag in die winkel gewerkt en dan moest je s'avonds nog wat ordertjes inpakken. Dus daar waren ze eigenlijk niet op ingesteld. Dus ik heb toen mijn merk en toen had ik tegelijk ook Holland Hockey House. Nou, dat was natuurlijk ook lastig, ook uitleggen aan de winkeliers. Doe jij ook internet? Hoe gaat dat dan? Nou, dat had ik ook allemaal natuurlijk een beetje, dat ging ook een beetje stotteren. Ja, wat doe ik nou eigenlijk? En ja. Ik had er eigenlijk ook niet echt een goed verhaal bij. Volgens mij wisten die winkels natuurlijk ook donders goed, ja. Je kan het ook niet meer tegenhouden, maar er waren wel een aantal winkels die zeiden, nou, als jij via internet verkoopt, dan wil ik jouw product gewoon ook niet meer in de winkel. En want vaak is het op internet dan ook iets goedkoper. Niet altijd, hè. Soms is het ook, heel veel consumenten nu kopen op internet ook een stukje gemak. Ja. Wij verkopen bijvoorbeeld ook nu met Holland Hockey House ook op het platform van bol.com. Nou, daar betalen mensen echt fors meer eigenlijk met over verzendkosten. Maar dan willen mensen die zijn druk en die willen een cadeautje hebben, nou, die kopen een gripje van 4,75 en 7,50 verzendkosten. Ja, nou ja. Prima. Dus dat is echt wel groeiende. Maar ook daar geldt dat het wel een niche-markt is. Hè. Holland Hockey House is echt een niche-hockey. Dus ja, en consumentenmarkt is ook nog lastig. Want als jij een stick wil kopen op internet, ga je googlen. Dus je moet zorgen dat je bovenaan staat. Dus wie wordt daar dan weer wijs van? Wij adverteren regelmatig en veel bij Google.
Ja.
Nou ja, dat, dus ook daar geldt dat je eerst heel veel kosten moet maken om daar een rendabel bedrijf van te maken.
Ja, ik zag wel dat je er succesvol was op het internet. Een van de bedrijven wat waarschijnlijk advertentie doet, die gaf een mooie case study van jou met de AdWords-campagnes.
Ja.
Je hebt nu geen antwoordapparaat meer op je webshop.
Nee.
Want het is 7 dagen per week van 9 tot 5 bereikbaar.
Ja, wij zijn altijd bereikbaar. Ja, dat je dat moet je. Ja, het is het soort 24/7 ook. En dat, maar dat geldt voor onze brouwerij ook. We zijn van maandag tot met zondag open. Mensen zeggen, hoe gaat het dan? Ja, altijd open. En dan kan je zeggen, nou ja, maandag zou nog kunnen dat je dan misschien gesloten bent. Nee, we zijn met de brouwerij open en Holland Hockey House ook. Kijk, ja, je kunt ons altijd bereiken. Natuurlijk weet je wel de piekmomenten. Kijk, op zondag zal het niet heel druk zijn. Maar ja, we zijn altijd bereikbaar. Ja.
En heb je ook medewerkers of een team van mensen die je helpen?
Dat huren wij in op het moment dat het nodig is. Dus dat is bij Holland Hockey House bijvoorbeeld als een grote zending binnenkomt. Maar dat is ook, ja, dat zit meestal in een paar zendingen per jaar. Dus dat is heel ad hoc. Dus daar is het ook helemaal niet nodig om daar vast personeel in te huren. En bij de brouwerij hier geldt ook dat je moet eerst wat vet op de botten hebben. En het is ook heel specifiek, het is niet rendabel voor nu voor ons om iemand vast in dienst te nemen. Maar bijvoorbeeld in het weekend als het druk is, dan hebben wij gewoon personeel wat we dan inhuren. En dan als het dan mooi weer is toevallig, als je ziet dat het in het weekend al wat regent, dan weet ik dat het minder nodig is. Terwijl als het stralend weer is, ja, dan heb ik er misschien wel twee nodig achter de bar. Dus zo plannen we dat een beetje. Dus op dit moment geen vast personeel.
En staan je kinderen ook al achter de bar?
Nee, kijk, wat dat betreft zouden ze dat misschien best graag doen, maar ik woon zelf in het midden van het land en Uddel of Staverden of Ermelo, ja, je noemt alle namen, hè? Maar in principe, ja, eigenlijk vinden wij dat we in Staverden zitten, maar het is officieel postadres is gemeente Ermelo,
ja.
En we heten de Uddelaar, we zijn begonnen in Uddel, maar goed, in ieder geval in deze streek, het is toch nog een drie kwartier rijden vanuit waar ik woon. Dus ja, dat is ook voor mijn kinderen, ondanks dat ze trouwens uit huis zijn. Dus het is niet helemaal waar wat ik zeg. Want Thierry studeert in Amsterdam. Ja, die heeft zijn eigen leven. Tim woont in Utrecht. En kijk, Julie zou het nog kunnen. Die woont nu nog thuis. Hoewel die nu thuis ook uit huis uit gaat. Zou het eigenlijk wel willen. Maar ja, dan moet je eerst een uur heen, een uur terug. Dus op dit moment de kinderen van Willem. Want we zijn een familiebedrijf. Ik doe het samen met oom Willem. En Willem heeft een dochter. En die woont dus op fietsafstand hier vandaan. Die komt nog wel eens invliegen en helpen als het nodig is.
Ja, ja. En je zei, je moet eerst wat vet op de bot hebben. Maar hoe lang duurt het met een brouwerij voordat je vet op de bot hebt? Hoeveel jaar ben je dan bezig?
Ja, dat weet ik dus nog niet.
Verwacht je?
We zijn in november 2018 officieel open gegaan. En het gaat hartstikke goed, maar je maakt natuurlijk ook enorm veel marketingkosten. Bier is marketing, of je het nou hebt over verpakkingen, over glas, folders, displays. Nou ja, dat gaat er heel hard uit ook. Je hebt natuurlijk fors geïnvesteerd, een brouwhuis, machines. Je zit in een duur pand, enkel glas, gas, elektra. Dus ja... Ik weet het niet. We hebben natuurlijk wel een bepaald target, zeg maar, dat je zegt, nou, dat zou je moeten scoren. Wil je een rendabele onderneming zijn? En dat is, zeg maar, als je het even omrekent in liters bier, dan moeten wij voor een gezonde onderneming tussen de 50, dat is trouwens wel een breed bandbreedte, maar tussen de 50.000 en 80.000 liter bier moeten wij verkopen. En dan is het ook nog in een gezonde verhouding. Dus stel dat wij 80.000 liter bier alleen aan Albert Heijn verkopen, dan kan ik nog geen bruine boterham eten. Als ik 80.000 liter hier verkoop, dan kan ik een hele goede boterham. Maar 80.000 liter ga je niet hier alleen maar aan alle toeristen of mensen die hier komen verkopen. Maar een substantieel deel lukt wel, dat zien we al wel. Maar we zijn ook echt hier afhankelijk van weer. Als het mooi weer is, is het niet druk. Als het regent en miezert, wordt het hier minder. Dus dan moeten we het hebben van groepen, daar richten we ons ook op. We hebben laatst hier de verjaardag van een dierenarts gehad, een schilder. We krijgen echt veel groepen, ook uit het buitenland. Ja, dat is mooi, want dat proberen we nu ook te promoten. Juist ook als het minder weer is of regent. Een brouwerijbezoek is altijd leuk. Je kan altijd doorgaan, dan blijf je binnen. Dan ga je niet op het terras zitten, maar dan kan je wel genieten van een biertje. Nou, wij geven rondleidingen, proeverijen. Dus die combinatie van groepen en gewoon toevallige passanten, hier is wel cruciaal. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, Willem en ik dan, alle ballen op Staverden. Dat is wel de basis. Daar zit ook het beste verdienmodel. Maar je hebt alleen al ook om je publiciteit of je PR ook wel wat verkooppunten in de regio nodig. Nou, die zijn we nu aan het opbouwen. We hebben er al best een aantal, hoor. Maar dat kan nog beter en meer.
En dat zijn dan supermarkten?
Nee, ook restaurants, maar ook supermarkten. Oh, ja, we liggen bij de Co-op in Uddel. We liggen bij de Albert Heijn in Ermelo. Dat vinden we ook allemaal logische stappen. En we zijn nog maar begonnen in Uddelaar, Ermelo. Nou, zitten we ook, dus Albert Heijn, Ermelo. Wel proberen we in ieder geval altijd op een aparte, onderscheidende manier in zo'n winkel te staan. Dus we hebben daar in Ermelo, Albert Heijn, echt een fantastisch mooi display. Nou, dan zie je ook meteen dat heel goed verkoopt. Maar we hebben ook restaurants. We liggen ook in Garder in het Lagerhuis. Vossenberg in Vierhouten. In Zwolle, Refter. In Graaf van Vlaanderen, Apeldoorn. Dus we hebben al best wel een aantal verkooppunten. Maar dat kan meer. En je moet scherp zijn toch. Want het is nog een beetje ad hoc. Hè? Dus zeker bij restaurants. Als je dan op de tap staat, als je niet oplet, dan is het na twee weken is dat bier op en dan staat er in één keer een ander. En dan denk je, hé, wat is dat? Ze noemen dat ook wel eens de wisseltap. Nou, het is prima als je op de wisseltap staat, maar je moet zorgen dat ze elke keer met jouw bier wisselen. En dan niet met een collega concurrent bier. Maar dat is gewoon scherp. Niet voor niks hebben natuurlijk grote brouwers ook allerlei sales teams. Nou goed, zo hebben wij, dat hebben wij dus nog niet. Maar je moet gewoon... laatst zei iemand tegen mij, dat was ook dat was dan meer een slijter. Die zegt, ja, ik ben een hele slechte... inkopen, zei hij. Want, hij was leeg. Ik ben een hele slechte verkoper. Want blijkbaar had ik hem niet gebeld. Hij zei, jij moet bellen. Anders ga ik niet bestellen. Snap je? Dus ja, dus nu heb ik hem gewoon in mijn lijstje staan. Om de twee weken, dan bel ik hem even. Goh. En dan zeg ik van, ik ben in de buurt. Of het waar is niet altijd. Hè? Maar goed, dan kan je weer wat doosjes afgeven. En je moet zeker in de eerste periode niet in uren rekenen en dat soort dingen. Want dat is niet rendabel. En doordat we in de buurt leveren en ik dan desnoods via een andere route richting huis rijd, kan ik dat doen. Hè. Ik weet bijvoorbeeld, als ik naar Nunspeet ga, dan rijd ik over de A28 terug en dat is prima. Dus wat normaal als je voor een Pardoge Parfuste naar Apeldoorn moet rijden, dan ben je het dan benzine en tijd ben je het wel kwijt. Hè. Dus zo bedrijfseconomisch moet je dan maar even niet denken. Hè. En dan heb je wel eens van, ja, dan moet je minimale hoeveelheden bestellen. Maar goed, daar vaak marchandeer je dan zelf ook mee. Omdat je gewoon dat merk gewoon mooi in de markt wil zetten. Dus als iemand een paar doosjes bestelt, dan kom ik het ook netjes brengen.
Het brouwen, dat doe je allemaal zelf? Het echte brouwen?
Ja, we zijn de brouwinstallatie is dus helemaal geïnstalleerd door Italianen. Het is van Velo, dat zit in Venetië. Die hebben ons natuurlijk, want wij kunnen wel brouwen, want we zijn natuurlijk in Uddel al een aantal jaren gewoon hobbybrouwen gedaan. Dus het vak brouwen in een kleine installatie, veel handmatig, dat weten we natuurlijk. Maar zo'n grote installatie, ja, de basis is op zich wel hetzelfde van brouwen. Je moet er water, gerst, hop en gist, dat zijn de basisingrediënten. Dat is niet anders met zo'n grote installatie. Maar je moet hem natuurlijk wel weten te bedienen, want het is een volautomatische. Waar toch ook nog, het is niet zo dat je denkt, de brouwdag duurt 6 uur, dat je zegt, nou, druk op een knop, dan gaat het. Nee, je moet nog steeds meten en je moet soms wat water bijvullen. Maar je moet dus dat, het is net als een computer, je moet wel weten op welke knop je moet drukken. Als je weet dat de enterknop is, enter, ja, dat is makkelijk. Maar je moet wel weten, want er zitten weet ik hoeveel knoppen. Nou, daar hebben de Italianen ons in bijgestaan. Die hebben een week mee met gebrouwen met ons. Die hebben 3 brouwsels gemaakt. Maar dan is het altijd nog spannend, nog steeds, als je zelf gaat brouwen, hoe dat er dan uiteindelijk, hè, wat het eindresultaat is. En omdat wij reproduceerbare bieren willen maken. Hè. Dus we hebben 8 bieren, de Pilsner, de Wit, de Triple. Nou, als je nu een Triple bij ons drinkt en over een maand weer, dan wil je graag dat dat bijna dezelfde is. Hè. Dat is voor microbrouwers altijd wel een lastig iets. En maar er zijn ook bijvoorbeeld brouwerijen die zeggen, nou, brouw elke keer wat anders. Laatst las ik iemand, die stopt er een dennenboom in en dan komt dat eruit. Maar wij leggen de lat hoog, wij willen reproduceerbare bieren. Dus dat is altijd de uitdaging. Ook omdat er heel veel bij ons toch verschillende parameters zijn. De temperatuur is altijd anders. Wij hebben een brewpub en brouwerij in één. Dus als de temperatuur al anders is, kan dat al invloed hebben op het hele proces. En wij proberen natuurlijk altijd wel exact dezelfde ingrediënten aan te schaffen. Nou, de laatste periode was bijvoorbeeld de hopschaars. Gelukkig hebben we er nog niet mee te maken gehad. We hebben nog steeds de hop elke keer kunnen inkopen die we ook standaard in het recept hebben. Maar als dat op is, zijn er bijvoorbeeld ook wel alternatieven. Maar ja, die alternatieven weet je natuurlijk nooit helemaal precies wat daar dan mee gebeurt. Nou goed, gelukkig staan we nog niet op dat punt. We hebben tot nu toe alles nog precies met diezelfde ingrediënten kunnen doen. Maar dan nog zit er altijd hele kleine verschilletjes in. Maar dat accepteert men wel ook van een microbrouwerij. Wij zijn geen productieunit à la Heineken, waar dat allemaal geautomatiseerd is. Bijvoorbeeld gist aftappen, dat moet je ook zo nu en dan doen. Ja, dat is bij ons, moeten wij echt nog een slang aansluiten en dan gaan we gist aftappen. Maar als ik dan toevallig net een gast hier heb of ik ben bezig, dan ja, weet je, het kan morgen op zich ook. Kan ook. Maar dat is dan blijkbaar toch een ander moment dan je het ervoor gebrouwd hebt. Dat kan je bij een hele grote brouw niet voorstellen. Daar staat alles geautomatiseerd. En dan komt het echt precies op dat moment gaat het weer gewoon gebeuren. Wij laten onze bieren rijpen. Hè, dus wij hebben geen filterapparaat, geen pasteur, geen centrifuge. Dus wij moeten heel lang wachten tot alle depot, alle rommel naar beneden gezakt is. Nou ja, dan kan je, soms is dat wel 8-9 weken, maar dan denk je, nou, ik laat hem nog wel een weekje liggen. Nou, dat heeft ook weer invloed natuurlijk op uiteindelijk wanneer het in een flesje of in een fus gaat. Nou, en de grote brouwers, hè, want verder het proces van brouwen is bij iedereen hetzelfde. Het is een brouwdag, dat is meestal 6 uur, je kan je niet versnellen, dat is gewoon zo. Dan is het een week vergisten, kan je ook niet heel echt versnellen, misschien een klein beetje een dagje, maar in principe heb je hoofdvergissing, navergissing. Dus tot dan is het proces van iedereen hetzelfde. Of je 50 liter maakt, 1000 liter, of je nou Uddelaar heet of Heineken, is allemaal hetzelfde. Alleen dan komt het verschil, daarna moeten wij wachten, we staan zo in die ketels. Ja, en een commercieel bedrijf als Heineken, die moet de dag erop moet dat in die winkel staan. Dus die gaan dan het verhaal pasteuriseren, filteren en centrifugeren. En dan is het de dag erop klaar voor transport. Betekent ook dat er soms dan ook smaak uitgefilterd wordt. En je ziet dus ook die grote brouwers nu ook steeds meer ook wel eens adverteren, ook op tv en radio en ook in de kranten. Wij ook ongefilterd bier. Net als de paar grote speciaal bieren. Want de smaak is dan net iets lekkerder. Want als je filtert, filter je de rommel eruit. Maar ook een stukje smaak.
Hoeveel tijd van je werktijd hier in de brouwerij ben je dan bezig met het brouwproces aan zich?
Nou, we hebben zeg maar onze brouwinstallatie misschien een beetje op de groei gekocht. We hebben een 2000 liter brouwhuis, dus je brouwt 2000 liter per batch. Nou, wat ik al zei, als ons doel 50 tot 80.000 liter is, dan zou je kunnen zeggen, als je 40 weken één keer in de week brouwt, 40 keer 2000, is 80.000 liter. Halen we nu nog helemaal niet. We gaan ook niet brouwen om zomaar te brouwen. We willen het ook gewoon, we kijken in het magazijn wat er nog staat en dan daarop passen we het aan. Dus nu brouwen we absoluut geen één keer in de week. Maar dat zou heel mooi kunnen zijn. En daardoor hebben we ook gezegd tegen elkaar van Willem en ik van ja, wij willen ook echt aandacht voor de gasten. En we hebben een brewpub, dus mensen zijn niet de gast. En brouwen, ja, je maakt ook wel lawaai. En het is wel, dus wat ik zeg, dan ben je een hele dag aan het brouwen. Als er dan ook nog gasten een biertje willen, dat gaat niet werken. Dus we zeggen één keer in de week hebben we de rest voor de tijd gewoon ook echt tijd en aandacht voor de gast. Ook omdat we veel rondleidingen en proeverijen doen. Maar één keer in de week komen we nu nog helemaal niet aan, hoor. Dus dat is nu zelfs nog minder. Omdat we nog niet aan het target zitten van 80.000. Maar ja, je kan met dit brouwhuis veel meer brouwen. Onze maximale capaciteit zit vooral in de fermenters. We hebben 6 fermenters waar dat in moet rijpen. Daarom kunnen we ook niet meer maken. Maar goed, nu zeg ik ook, ik wil het helemaal niet. Sommigen zeggen, ja, Jacques, dat zeg je nu wel. Maar stel dat je dan over een paar jaar zeg je toch in één keer veel meer. Nou, heel, ja, dat zou misschien ook wel best kunnen. Ik weet het niet. Maar voorlopig zeggen we, nee, we willen exclusief 80.000 liter. En als we meer willen brouwen, dan moeten we uiteindelijk ook meer fermenters, meer van die ketels aanschaffen waar dat dan in kan rijpen. Daar zouden we hier nog op zich nog misschien best de ruimte voor hebben, maar dat is de komende jaren nog niet aan de orde.
Naast dit werk, dus je hebt je webshop, je hebt de brouwerij waar je bijna dagelijks bent, heb je ook nog dat je coaching doet bij bedrijven, presentaties geeft. Wat geef je ondernemers meestal mee die daar zijn bij dat soort workshops?
Meestal de belangrijkste is denk ik, en dat heb ik ook meegenomen uit mijn topsportcarrière, is gewoon het omgaan met tegenslag. Dat komt iedereen tegen in de sport. Is het al helemaal en dan is het meestal, die tegenslag is meestal verlies, hè, of een blessure. Maar als ondernemer heb je dat ook. Ik heb uit Pakistan en dan kreeg ik in één keer verkeerde gripjes. Ik denk, ja, shit, wat ga ik nou doen? Ga ik die nou verkopen? Of ga ik de klant op de hoogte stellen dat er verkeerde gripjes op zitten? Of ga ik het toch nog herstellen? Bij de brouwerij hebben we in één keer faillissement van een bottelaar gehad uit Amerika. Daar word je ook niet vrolijk van. Dus hoe ga je er dan mee om? De tegenslag gaat niemand voorbij. Dat is onmogelijk. Dus dat is misschien wel de belangrijkste les. En wat doe je dan
als je dat wilt, die tegenslag wilt verwerken zo snel mogelijk? Wat is dan jouw geheime middel wat je van de sport hebt meegenomen?
Nou, dat is natuurlijk toch een beetje, dat is toch mentaal in je hoofd. Dat je, het is makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Afsluiten, dus ook niet wegstoppen. Je mag er wel even goed van balen, ook in de topsport ook. Het is niet zo van, nou, och, het maakt niet uit. Nee, het is op dat moment even verschrikkelijk irritant. En baal er even goed van en dan weer door. Misschien een paar dingetjes van leren. Goh, wat is er eigenlijk even misgegaan? He, dat kan je ook nog wel kort analyseren. En het is ook afhankelijk van de tijd. He, bijvoorbeeld als je op zaterdag verliest bijvoorbeeld bij de hockey playoffs en je moet zondag meteen weer, dan heb je bijna geen tijd om het te verwerken. Dan is nog weer een andere dimensie. En dan is vaak de discussie, ga je dan met elkaar in het hotel om met elkaar dat verdriet te delen en snel weer voor de volgende stap? Of ga je nog in je toch maar naar huis en dan verwerkt iedereen het weer op zijn eigen manier? En in de sport is het is uiteindelijk altijd maar één antwoord. Dat is dan na de wedstrijd op zondag bijvoorbeeld. Als er dan een team gewonnen heeft, dan heeft het team het goed gedaan. En ook het hele verhaal daarvoor. He, dus de kleedkamer is in de sport heilig. En als daar vertrouwen in is, als de openheid daar is, dan komt het goed. Maar ja, dat is bij sport natuurlijk enorm opportunistisch. Dan gaat het echt alleen maar om dat winnen. En bij ondernemen ligt dat natuurlijk wel iets anders. Daar hoef je niet te winnen. Dat is ook wel een les die Willem mij geleerd heeft. Van, er zijn veel meer winnaars. Hè. Je moet het gewoon zelf goed doen. Maar als je nu een Uddelaar biertje drinkt, kun je volgende week een Hertog Jan drinken. En over twee weken een Heineken. En daarna weer een keer een Uddelaar. Weet je, dus je hoeft... Ik zeg wel, we willen wel een Olympische gouden onderneming. Maar... met veel meer winnaars. En dat is het grootste verschil tussen een ondernemer en, het, en een en sport. Want topsport, als je landskampioen bent, dan telt het. En de tweede plek, ja, niemand die het weet. Het is gewoon een rampzalige plek. Bij een Olympische medaille valt het dan nog een beetje mee. In de introductie noemde je ook nog Olympisch brons. Maar als ik bij ondernemer ben, neem ik die niet mee. Ja, ik neem hem mee en ik flikker hem eigenlijk meteen weg. Daar heb ik helemaal niks mee. Hè? Het gaat om goud, winnen. Dat eens Olympisch kampioen, altijd Olympisch kampioen. En dus dat geef ik dan mee, dat daar natuurlijk in de onderneming toch nog wel iets anders is. En dat ondernemerschap, dat je kunt ook wat langer doorsudderen, zeg maar, als je die tegenslag niet goed verwerkt. En dat komt niet meteen naar boven. In de sport, als je de tegenslag niet goed verwerkt hebt op zaterdag en je moet zondag spelen, verlies je meteen. En een ondernemer die een tegenslag niet goed verwerkt heeft, dat hoeft niet meteen tot uiting te komen. Dat kan soms misschien wel een paar jaar duren. Hè? En dan in één keer, wacht even, misschien heeft het daar toch wel een paar jaar geleden mee te maken gehad dat je toen een verkeerde beslissing genomen hebt of dat het even tegenzag en dat je daar niet goed mee om bent gegaan.
Je hebt het ook vaker, ik heb meer van je gelezen, dat je het over de kleedkamer. De beschermende functie van de kleedkamer. Dus dat daar alles besproken wordt en daar moet het open zijn en dat komt niet naar buiten. Hoe werkt dat voor een bedrijf?
Nou ja, dat geldt intern voor een bedrijf in principe precies hetzelfde. Kijk, het enige verschil, zeker met de NL zelftal, is sport dan, is dat daar met z'n allen in ieder geval sowieso hetzelfde doel heb je. Hè? Want anders ga je daar niet in spelen. Je wil met z'n allen winnen. Hè? Dus, want een helder doel, dat is ook nog een punt wat heel belangrijk is. Dat je dat met z'n allen helder hebt wat dat doel is. En dat is in de sport, wordt dat ook in die kleedkamer gevormd. Daar ga je met elkaar praten. En als er geen helder doel is, en in sport gebeurt dat soms ook wel eens, hè, dat je denkt van, hé, wacht even, Olympisch goud, nou, er zijn wel meer kapers op de kust. En een coach wil soms dat risico ook niet lopen. Want ja, als je een helder doel hebt, wordt er ook op afgerekend. Dus dan zeggen we, nou, weet je, de eerste zeven of zo. Ja, dan win je dus ook standaard niet, hè. Dan is het klaar. Dus je moet gewoon, het mag best ambitieus zijn, hoppa, dat, wij gaan voor goud. Dat is het helder doel. En als je dat niet hebt, ja, dan houdt het op. En vandaag de dag met onze brouwerij ook, hebben wij een helder doel. Het moet tussen de 50 en de 80.000 liter zijn. En als ik in mijn andere ondernemingen zag met hockeysticks, had ik dat heldere doel misschien wel iets minder. Had ik vaak wel 10.000 sticks, 10.000 per schoenen, 10.000 ballen, maar marchandeerde misschien wel een beetje mee. Dus dat heldere doel is cruciaal. En dat kan je met elkaar creëren. Kijk, ik heb natuurlijk kleine bedrijfjes gehad. Dus hoe je dat met een team doet, is natuurlijk toch nog wel. Ik wilde ook niet te veel mijn wijsheid zeg maar naar voren brengen. Want ja, een bedrijf runnen als Brouwerij de Uddelaar versus een bedrijf runnen als Unilever. Ja, dat is toch echt even een hele andere koek. Dat zijn tankschepen met 30.000 man, weet je. Maar goed, de teamprincipes zijn misschien wel hetzelfde. In die boardroom aan de top moet er vertrouwen zijn onderling. En als dat er niet is, en dat zie je veel bij ondernemers, op een gegeven moment ook in een raad van commissaris of een raad van bestuur, dat die met elkaar toch niet die vertrouwensband hebben, ja, dan wordt het toch dan wordt het lastig. En die band bouw je op in de boardroom, hè, en in dit geval dus in de kleedkamer. Alleen bij een bedrijf, ja, daar werken ook mensen. Ja, waarom zit ik hier? Ja, ben ik ambitieus? Nou, ik moet gewoon geld verdienen, joh. Ik wil maar geen team uitje. Ik ben blij als ik 5 in huis kan. Het is mooi geweest. Dus dat is natuurlijk in het bedrijf echt wel wat lastig om ook kleine, middenklein bedrijven van 40, 50 man. Gaat die alle 40? Hebben die allemaal dezelfde ambitie? Nee, helemaal niet. Die andere. En dat is in een sportteam, zeker hoe hoog je komt, of er nou een heel zelftal is of een top team in de hoofdklasse, ja, die gaan maar voor één doel. Landskampioen, Olympisch goud en allemaal hetzelfde. Er zit natuurlijk wel iets gradaties in. Hè? De een heeft daar misschien nog net iets meer voor over. Hè? Dat is ook in de sport natuurlijk. Je moet er heel veel voor over hebben en ook heel veel voor laten. Maar in bedrijf geldt het ook. Er zijn heel veel verschillende ambitieniveaus. En die liggen bij bedrijven meer uit elkaar dan bijvoorbeeld bij het Nederlands hockeyelftal. Daar liggen die ambities. Want anders ga je niet dag en nacht trainen. Dat zul je ervoor over moeten hebben.
Die ambities in een bedrijf liggen anders. Maar hoeveel moet jij dan voor over hebben? Want jij, als ik zie hoeveel tijd jij in je bedrijven werkt, is dat volgens jou ook noodzakelijk om dat ervoor over te hebben om een Olympisch bedrijf van te maken?
Ja, kijk, als je succesvol wil zijn in wat voor iets ook, moet je er kei en keihard voor werken. Kijk, ik hou mijn publiek ook wel voor. Ik doe dat trouwens nu zelf niet, hè, dus ik vertel iets terwijl ik het zelf niet doe. Je moet hard trainen, maar ook hard rusten. Ja. Nou, dat doe ik dus eigenlijk niet. Het gaat, ga maar door. Maar dat moet je wel doen. Dus op een gegeven moment, want dat ga je niet volhouden. Hard trainen, hard rusten, ontspannen, spannen, dat is nodig. En, maar dat je er keihard voor moet gaan en dat je heel veel voor moet laten. Dat je het sociale leven, bijvoorbeeld als een topsporter, is echt asociaal. En dat is uiteindelijk ook echt als topondernemer. Je kan het niet vlierig fluitig doen. Niemand die succesvol geweest is, die komt het even aanwaaien. Die hebben er echt heel veel voor moeten opgeven. En nou ja, en dan kan je in diverse manieren kan je het zeggen. Je moet er of heel veel vakanties opgeven, heel veel vrije tijd. Huwelijke stranden erdoor. Want het is, weet je, nou ja, je kan er om je heen kijken wat er gebeurt. Dus dat is wel. Je betaalt er echt wel een prijs voor, zeg maar. Hè? Maar je krijgt ook natuurlijk enorm veel mooie dingen voor terug. Mijn vrouw zegt soms ook wel eens klote topsport. Ook. Want ja, als je wint is leuk, maar anders is er helemaal geen flikker aan. En dat beïnvloedt echt wel je leven. Dus ja, als ondernemer ook. Ik ken geen succesvol ondernemer die niet dag en nacht werkt of gewerkt heeft. En soms als iemand dan heel succesvol is en heeft zijn bedrijf verkocht, dan denk ik, goh, hè, die zit daar lekker te genieten en zo. Maar niks komt vanzelf aanwaaien. Echt helemaal niks.
Je zei hard trainen, maar ook hard rusten.
Ja.
Hoe was dat dan in de tijd dat je de hockey deed?
Nou, bij hockey, in de sport is het zo dat je keihard traint om daarna 's avonds bijvoorbeeld behandeld te worden bij de fysio, op tijd naar bed, goed op je voeding letten. Ja, dat is eigenlijk heel normaal. Dat is een soort standaard ritueel. En nou ja, in dit geval zou je als ondernemer, ik doe het nu zelf ook niet of onvoldoende. Als je klaar bent met je werk, ga je nog even een half uurtje lopen. Sommigen doen het ook. Hè. Het is maar net welke ontspanning jij wil. Of je gaat nog eventjes een potje tennissen. Of een sport is altijd wel een hele goede uitlaatklep. En ik ben er ook van overtuigd dat je mentaal fit wordt als je ook fysiek. En dat is een beetje kip het ei verhaal. Maar ik denk fysiek fit zorgt ook voor mentaal fit. Dus die combinatie. Dus ja, er zullen misschien vast ondernemers zijn met bierbuikjes die ook heel succesvol zijn, hoor. Dus dat geloof ik graag. Maar ja, je moet gewoon fysiek fit zijn.
Het is blijkbaar niet eenvoudig om dat te doen, want jij hebt er zelf ook moeite mee. Het is makkelijk iemand te zeggen dan het zelf uit te voeren als je eenmaal in je bedrijf zit. En dat is iets wat mij dan verwondert. Want je weet dat het super gezond is als ondernemer, dat je eigenlijk kun je niet zonder.
Nee, je moet absoluut fysieke fitheid is cruciaal. Je moet bewegen, je moet rusten. Maar het is heel verleidelijk om makkelijk om het niet te doen. Als je thuis, weet je, en dan kom ik weer op dat heldere doel. Op het moment dat je daar echt niet een doel hebt, ja, je weet dat het dan voor je fysieke fitheid is. Maar ja, weet je, als je niks merkt, denk je, nou, dat is allemaal wel. Ja, dus dat heldere doel dat ontbreekt. En dat ik in de sport had ik dat ook altijd. Ik had een helder doel, dus ik wist waarvoor ik het deed. En nu, als ik dan wel eens hard loop, dan wordt het steeds lastiger. En ja, waarom loop ik hard? Daarom zie je ook veel mensen er toch een doel aan koppelen. Dus willen ze 4 marathons lopen of ik train voor de marathon of ik train voor een fietsevenement. Dan heb je in ieder geval waarvoor je het doet. En wat zomaar rondjes lopen voor je gezondheid of iets. En dan denk je, ja, wat is dit? Ja, soms kan je zeggen, nou, ik vind het leuk, hè. Daarom zie je veel. Dan bijvoorbeeld, dan zou je een teamsport moeten doen. Bijvoorbeeld, dan ga je met je vrienden op een avond hockeyen bijvoorbeeld. Maar ja, goed, ik ben na mijn actieve carrière meteen gaan coachen. Dus dat heb ik niet gedaan. En misschien ben ik er ook wel weer te fanatiek voor. Maar het is makkelijker om het even niet te doen. Om op de bank te gaan zitten en even te rusten. In plaats van zeggen, nou, ik ga bewegen. En als je het helemaal gedaan hebt, dan heb je een ongelooflijk voldaan gevoel. Dan denk je, yes, dat ik moet het eigenlijk vaker doen. Soms als ik ook wel eens vroeg wakker ben, dan denk ik, oh, je zou eigenlijk bijvoorbeeld ook in de ochtend even al gelopen kunnen hebben. Dan zit je dag er al helemaal fris en fruitig uit. Heerlijk. Maar ja, het is ook wel lekker als je dan denkt, nou, weet je, ik ga douchen en het komt wel. En dan komt het dus niet. Nee. En vaste afspraken, dat ik ook toen ik net gestopt was, dan wilde je wil als topsporter wil je gewoon geen vaste afspraak meer. Want je zit al in zo'n vast ritme. Maar als je een vaste afspraak maakt, als je met iemand gaat tennis, je denkt, ja, ik ga het vanavond beslissen, gaat het niet gebeuren. Dus je moet toch in die vaste afspraken, in dat ritueel. En dat wil je dan eigenlijk niet. Ja, en dan komt er dus uiteindelijk weinig van terecht.
Ja, ik ben zelf scheidsrechter in de voetbalomgeving. En daar is trainen natuurlijk net zo belangrijk als dat je voetballer bent. Tenminste, dat vind ik in ieder geval. En dus dinsdagavond training bij de atletiekvereniging, donderdagavond training bij de scheidsrechtvereniging. En dat is gewoon een heel fijn ritme. En elke weekend een wedstrijd. En dan loop ik voor mezelf af en toe, want vanuit actievereniging zit ik in een loopgroep. Dus dan heb je ook af en toe wedstrijden, zeker als het seizoen voorbij is. En dus er zitten heel veel doelen in, continu voor mij, om te blijven trainen. Ja. Maar er zat ook een periode in waarin ik dus geblesseerd was en waarbij ik dus 12 weken niet kon trainen. Want als ik terugkijk, je hebt er ook over verteld dat je in 2015 was je een paar keer getroffen door een herseninfarct.
Ja.
In hoeverre ligt daar volgens jou een link met hard rusten?
Ja, dat weet je nooit. Kijk, ik heb vaak ook een elastiekje om en dan laat ik dat zien. Dat mijn revalidatiearts zei dat ook. Die zei, nou Jacques, kijk, als dat elastiekje, als het altijd bij jou gespannen is, dan dat gaat niet werken. Dus je moet ze nu ook ontspannen. Dan kan je daarna weer, dat elastiekje kan je dan weer even wat laten veren. Dan kan je hem weer happen, dan kan je hem weer strak zetten. Dus dat verhaal is natuurlijk wel belangrijk. Alleen ja, je kan dat nooit helemaal. Ja, ik doe het maar onder de noemer pech. Maar op het moment dat ik toen die twee herseninfarcten gehad heb, had ik wel zoiets van, oké, ik ga nu gewoon, vanaf nu ga ik gewoon, ik ga niet meer dingen tegelijk doen en zo, weet je. Ik wil rust, dus ik ga niet denken als ik om 4 uur daar een afspraak heb, om 6 uur daar, dat ga ik nooit meer doen. Maar ja, dat zit gewoon niet, het aard zit gewoon niet in het beestje. Hè, dus dan blijf je toch maar gewoon, kom je heel snel weer in je oude ritme om dat dus wel te doen. Dus dan zeg je om 4 uur... heb ik die afspraak om te zeggen dat en je gaat maar door. Dat zit er toch in. Maar je weet dat het beter is van niet. Alleen wat je ook vaak ziet is dat als je eenmaal de top gehaald hebt ook, en dan zie je veel topsporters, dan is het lastig om zeg maar goed af te bouwen. Heel veel doen dat niet. Je gaat of meteen in de coaching en dan om me heen die mensen die ik spreek zijn maar weinig die dat goed afbouwen.
De coaching dat heb je gedaan tot, wanneer was dat? Even kijken hoor. Tot 2010.
Ja.
En eigenlijk vanaf dat moment ben je niet meer zelf actief met sport bezig geweest?
Nee, want zeg maar, de 2010 ben ik toen gestopt met coachen. Toen ben ik eigenlijk een beetje die journalistieke kant ingegaan. Ik heb toen veel columns geschreven en dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk. Dus toen was het meer een beetje beschouwend, zeg maar. En soms zijn dingen ook gewoon toevallig hoor. Uiteindelijk is toen ook niet meer een mooie club langsgekomen. En uiteindelijk, ja, kijk, nu sta ik ook niet meer op lijstjes. Dat vind ik ook helemaal prima. Dus nu zullen ze niet heel snel meer denken als er een nieuwe coach is. We gaan aan Jacques Brinkman denken. Die fase die is voorbij. En voor hetzelfde geld, we hadden het ook nog anders kunnen lopen. Ik ben nog wel een keer in die periode nog wel een keer gevraagd. En toen dacht ik eigenlijk van ja, ga ik dat doen? Maar ik zei ja, het was best een mooie club, maar ik toen dacht, ja, ik wil wel met die club het maximale halen. Maar als ik tegen Thierry speel, die dan eraan kwam, dan wil ik eigenlijk dat Thierry wint. Ja, dan denk ik, ja, dit kan ik niet. Dat kan ik niet coachen. Dat slaat nergens op. Dus ja, dan op een gegeven moment is de periode ook gewoon voorbij. Dan is het mooi geweest. En dan, ja, maar het had ook net zo makkelijk anders kunnen lopen. Hoor.
Ja, want gisteren was je bij je zoon kijken en werd ze kampioen, landskampioen. Voor de eerste keer, je zoon.
Ja.
Wat had je toen nog van gevoel bij de hockey voor jezelf? Of was het alleen maar de vreugde voor je zoon?
Ja, vreugde voor mijn zoon, ja.
Dat was niet het moment van, oh shit, dit mis ik wel.
Nee, die tijd heb ik gehad. Ik besef, als je me nu de vraag stelt, weet ik wel dat het mooiste wat er is. Hè. Je hoort vaak ook veel sporters zeggen, en ik vind dat zelf ook, van het mooiste is zelf sporten. Dan die euforie met het team en winnen en elkaar omhelzen, dat is gaaf. Daarna word je bestuurslid. Coach. Yeah, yeah. Je gaat steeds verder van het veld. En daarna dan word je, zeg maar, coach. Dat heeft spelen, coach, bestuurslid. Ja. Dus dat is een beetje de volgorde. Je staat steeds verder van de groene grasmat af.
Yeah.
En hoe verder je vanaf bent, hoe minder leuk.
Ja, je zoon die ga je zeker niet coachen. Waarom niet?
Nee, kijk, in de jeugd heb ik het nog wel eens gedaan. Hè. Vond ik gewoon leuk. Maar dit is, nee, maar nu is het ook helemaal niet aan de orde. Dus, maar ik ben ervan overtuigd dat niet werkt.
Want?
Ja, omdat je niet objectief kan zijn. Kijk, het gebeurt in het hockey, is het wel vaker gebeurd hoor. Nu bijvoorbeeld HGC doet Paul van As is de coach en Seffi van As is zijn zoon en die coach dus bij HGC. Niels Elft is zelfs ook gebeurd. Paul van As was de bondscoach en Seffi van As speelde in Niels Elft al. Danny Blind heeft het gedaan met Daley Blind. Maar als je gewoon eerlijk bent, het werkt niet. En laatst zei Seffi van As ook, toen Paul van As stopte als bondscoach en dan kwam een nieuwe bondscoach. En heeft hij eigenlijk gezegd, ik ben eigenlijk wel blij dat dat mijn vader nu geen coach meer is. Het is toch anders. Je gaat met elkaar praten, je deelt dat. En hoe zit het dan? Dan ga je met de kamer zitten en dan zeg je iets tegen Seffie van Assen. En ja, die gaat dat misschien toch tegen zijn vader zeggen, weet je. En je kunt wel zeggen, ja, we snijden die bloedband even door. Mijn dochter heeft trouwens mee te maken, Julie. De Nettie van Maasdouwker is coach van Stichtse, SJC, vrouwen. En mijn dochter speelt dus in dames 1. En Kaya, de dochter, speelt daar. Nou, zie je vaak dat als dat gebeurt, is het wel zo dat die zijn sowieso staan boven de partij, die speelsters of spelers. Dus Steven Nas speelt sowieso. Waagzee, Kaya van Maasdouwker, corner specialist, speelt sowieso. En Deli Blind is ook wel een vaste waarde. Nou, dan kan het nog. En dan kan je zeggen, nou weet je, daar is geen discussie over. Maar als dat eventueel wel is, dan is het al helemaal kansloos. Maar je wil. Nee, ik ben zelf op een gegeven moment een keer spelercoach geweest. Werd mij gevraagd. Het was in die tijd ook dat Gullit dat met Chelsea deed. Was helemaal actueel. Nou, toen ben ik dat ook gaan doen. Ik had toen mijn broer op de bank en mijn zwager was manager. En het is allemaal leuk en aardig. Maar als je terugkijkt, dat werkt gewoon niet. Het werkt gewoon niet. Snap je?
En in een bedrijf? Want je hebt nu een familiebedrijf.
Ja.
Zie je dan niet dezelfde mogelijke issues?
Ja, zeker. Maar dat hoor je ook wel veel bij familiebedrijven. Kijk, Willem is mijn oom en zo. En wat ik zeg, dit is nog zo'n klein bedrijf waar eigenlijk nog alleen maar familie in zit. Dus dan is het weer wat anders. Maar als je een wat groter bedrijf hebt en dan moet een kind of een zoon of een dochter het opvolgen. En daar zitten nog heel veel andere mensen bij ook. Ja, dan moet dat wel op een neutrale manier gebeuren. En niet dat het met voortrekken te maken heeft. En is dat dan wel kwalitatief wat ik zeg? Hè? Net als in de sport. Als dat duidelijk de allerbeste is, dan kan je nog zeggen, nou oké, dat kan je nog wel hard maken. En dat geldt natuurlijk in het bedrijf ook. Als het gewoon een topper is, weet je, en anders bestaat het familiebedrijf helemaal niet. Want vaak willen die families zelf dat het ook wordt doorgegeven. Dus er is ook geen optie, maar je moet wel zorgen dat je dat kwalitatief goed is. Ja. En ja, dat is in de sport, ja, is het gewoon. Kijk, niemand zegt het open. Want als het eenmaal zo is, dan zeg je, ja, maar nee, maar we hebben er geen last van. En we kunnen prima die banden gewoon scheiden. Maar ja, het is geen ideaal plaatje.
Nee, ik herken het bij de voetbal van mijn zoon uiteraard natuurlijk ook. Het grappige is natuurlijk heel vaak, als een vader talent heeft, en dan heeft een kind dat vaak ook, dat talent. En ook vaak diezelfde doorzetters. Maar dus een vader die komt van een grotere club. En die gaat dan trainen bij een kleine vereniging. En natuurlijk speelt die zoon of dochter dan ook in dat eerste elftal. Of de hoogste niveau. Het is logisch, want ze hebben talent. Ze trainen ontzettend veel. Maar ja, anderen gaan het misschien zien als zijn. Ja, nee, wacht even, maar dat is familie. Daarom zit hij daar. En dat hoor je ook heel veel in zo'n vereniging.
Nou ja, kijk, in de jeugd soms, veel amateurverenigingen, maar veel sportverenigingen hebben vaak een gebrek aan goed kader. Ja. Dus dan is het aan de ene kant heel prettig dat een vader, want die vader gaat het niet doen. Vaak doet hij het omdat hij dat leuk vindt, dat hij dan ook zijn kind kan trainen. Dan zegt hij, nou, dat doet hij het ook nog vaak om niet. Nou, dus het is heel prettig dat je die mensen hebt. Dus in de jeugd vind ik het nog
kan
het nog, maar ook dan geldt dat het wel lekker is als dat kind van, want nogmaals, ik heb zelf dus ook die jeugdteams gecoacht. Ja, dat was geen discussie dat Thierry, Tim of Julie daar gewoon, die waren de een van de beste. Dus dan is het dan ja, makkelijker, ja. Snap je? En dan ben je vaak ook nog als vader of als ouder misschien nog zelfs wel kritischer op je eigen kind, ja, zeg maar. Dus je moet het in de jeugd, zou ik het echt omarmen om het goede kader wat er is toch, zeg maar, te omarmen. Maar er zijn ook soms wel eens clubs die zeggen, nou, zeker in hoe hoger je komt in de teams, de A1 en B1, dan willen we geen ouders meer hebben. In ieder geval als trainer, bijvoorbeeld wel als manager. Hè, want ja, dat is weer een ander gebeuren. Maar ook daar geldt dat je dat, het ligt altijd gevoelig. En zeker van mensen die er wat verder vanaf staan en waar de kinderen dan net op de wip zitten of die niet spelen. Ja, dan is het makkelijker gezegd.
Dat heb ik ook ervaren.
Kind van wie of...
Ik was altijd de leider van een team waar mijn zoon in zat. En maar de laatste paar keer toen zat ik in het team waar hij in zat, ingedeeld was in eerste instantie. Dat was een tweede elftal. En hij schoof door naar het eerste elftal. En ik hing bij dat tweede elftal en was bij wedstrijden waar mijn zoon niet was. Nou, dat vond ik echt dramatisch. Dus ja, ik wilde bij de ambtie. Nou ja, goed. Uiteindelijk ben ik maar voor de bond gaan doen, want dat was het helemaal opgelost. Ik wil nog twee dingen hebben. Is Teamly. Daar ben je business partner, zag ik op je LinkedIn.
Ja, maar dat... Heb ik afgesloten.
Oh, oké, afgesloten. Ik ben toevallig met Rijmo en Maarten, die ken ik allebei. Dus
oké, okay, allemaal, ja.
Ja, grappig.
Ja, dat is uiteindelijk niet... dat is ook een van de dingen die je als ondernemer meemaakt. Het is niet allemaal dingen waar je aan begint dat een succes is. En dit was iets wat enorme potentie heeft, nog steeds, denk ik. Maar het heeft het uiteindelijk niet mogen overleven.
Nee.
En het is een tool, hè, want je hebt er zoveel verschillende tools. Dit was dan Timely, je hebt Insights, je hebt van alles en nog wat. Dus er is ook niet één waarheid. Maar ik vond het een mooi model, ook omdat het met vier kwadranten ging. En ik vond het leuk om daarmee te werken. Het was ook, de kleedkamer kwam er ook mooi in voor. Het was het trainingsveld, het was dingen ontwikkelen, het was dingen vasthouden. Als het goed gaat, wanneer ga je dan doorselecteren? Dat hadden ze in een mooi model, gegoten, het Timely-model. Maar dat heeft het niet gered.
Nee, ik ben echt Maarten nu vooral bezig met Voice.
Ja, ik ben ze eigenlijk ook, ik spreek ze nauwelijks.
Oh, ja.
Dat is misschien ook wel een parallel, dat op het moment dat het dan ook ten einde is, dan zie je in de sport ook hoe mooie de resultaten je ook hebt gehaald. De allermooiste, daar heb je een soort bloedband. Maar de jaren dat het wat minder gegaan is, daar spreek je eigenlijk nauwelijks meer mensen van. Dan heb je ook geen reden om daar een reunie voor te doen. Hè? Op het moment dat je een landskampioen, Olympisch kampioen is, nog wel staan. Het is 10 jaar geleden, het is 20 jaar geleden. Nou. Dus eigenlijk heb je daar altijd wel een band mee en die hou je ook.
Ja. Hey, en je schreef in een column, voor de Telegraaf, aan een bepaald moment over de tekortkomingen van met name een aantal vrouwenteams, nationaal vrouwenteams. Het is een technisch en financieel beleid met name. Herinner je de column nog of weet je niet?
Ja, dat ging meer over dat ik... die vrouw deed het juist heel goed, die teams.
Ja, maar het beleid.
Maar dat was meer omdat er dus gewoon enorme talenten in dat team staan.
Precies.
En dus waren ze succesvol. Maar dat had niet met substantieel topsportbeleid te maken. En dat ging volgens mij over de NOC-NSF. Die nam ik nog wel eens op de korrel in mijn columns van... de top 10 ambitie en hoe goed is dat beleid nou? Daar is sport dus enorm opportunistisch. Want ja, dan in één keer als de resultaten geboekt worden, dan is het goed. Hè? Dat zie je bij voetbal ook. Als het eerste heel goed doet, dan is de jeugdopleiding in één keer ook goed. Maar is dat eigenlijk wel zo? En is een trainer altijd, die is altijd goed als er gewonnen wordt. En als hij dus verliest, dan is het meteen een slechte trainer. Maar is dat werkelijk zo? Dus dat heb ik toen willen aangeven in die column, dat het waterpolo-team, het volleybalteam en het hockeyteam, ja, dat waren gewoon enorme talentvolle hockeysters. Dat had niks met visie of beleid te maken, zeg maar.
Wat moeten we daarvoor veranderen? Of is dat al veranderd?
Nee, maar kijk, aan de ene kant zeg ik dat beleid, dat top 10, wat wil je nou, dat mag voor mij wel, er mag wel wat meer beleid binnen NOC-NSF. Hoe kijk je nu naar sport? En ik ken die mensen, de zaak is de Maurits Hendriksen, die ken ik natuurlijk ook allemaal vanuit de sport. Dus er wordt heel veel geld uitgegeven, ook aan de mensen die niet eens sporten, maar gewoon daar dat hele logge apparaat toch wel. Een hoop geld gaat daarin om. Dus ik zei, nou, verantwoord dat maar eens. Maar ik heb er eigenlijk ook mee willen aangeven dat je, dat klinkt misschien een beetje gek uit mijn mond, je moet soms ook gewoon de wind in de zeilen hebben. Je moet soms ook een beetje geluk hebben. Een generatie, kijk nu maar wat er bij Ajax gebeurt. En op het moment dat het gebeurt, wordt er ook gezegd, ja, maar de Frenkie de Jongs en de Matthijs de Ligt, die komen eens in de 20 jaar. Terwijl een half jaar geleden was het hele NL zelf op sterven na dood. Dus en in één keer kantelt dat. Dat heeft niks met de visie of het beleid van de KNVB te maken. Dat is gewoon, ja, het gebeurt er nu in één keer. En dan merk je vaak dat het beleid op basis van die resultaten dan weer wordt aangepast. Hey, het werkt blijkbaar nu op deze manier. En wat is er dan eigenlijk? Wat heeft eigenlijk gewerkt? Dan gaan we dat met terugwerkende kracht vertalen. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat nu het beleid zou zijn dat, omdat Frenkie de Jong nu zo'n enorm grote voetballer geworden is, ja, je moet eigenlijk tot je 15e wel niet meteen naar Ajax, maar dan moet je bij Willem II blijven even. Dus niet te vroeg naar Ajax bijvoorbeeld. Dat zou nu een beleidsstandpunt kunnen zijn. Ik noem even wat. Terwijl als je dan kijkt naar een Steven Bergwijn bijvoorbeeld, die was al op zijn 8e bij Ajax. En je moet dan wel op je 8e beginnen. Dus het wordt eigenlijk teruggeredeneerd. En dat gebeurt veel in sport. En dat moet je, vind ik, altijd daarom altijd ook heel nederig zijn. Ook als coach of als bestuur. Van joh, weet je, natuurlijk doe je het wel met z'n allen. Maar ja, ik twijfel soms wel eens van, laat mij dat beleid maar eens lezen nu. En waar we dan over 10 jaar staan. In plaats van dat vaak lees je en zie je het niet. En dan wordt over 10 jaar wordt gekeken. Kijk, dit heb ik toen ooit geroepen. Ja, nee, maar zeg het dan nu. En dat wordt nooit geroepen. Ook omdat je dan weer op je verantwoordelijkheid wordt gewezen. Hè? Want dat is bij NOC-NSF natuurlijk altijd het verhaal van de medaillespiegel. Vind ik ook altijd zo'n mooi voorbeeld. Nou, hoeveel goud gaan we nu halen in Tokio? Nou, dat wordt altijd heel erg omslachtig vermeden. Want dat is ook natuurlijk op het bordje van de technisch directeur. Ons doel is 10 goud. Nou, als het dan 5 worden, dan zijn het tussen haakjes mislukte Olympische Spelen. Dus dat wordt altijd een beetje weggemoffeld. En als het dan helemaal zover is, dan gaan we terugkijken en zeggen, nou, we hebben toch 8 jaar fantastisch topsportbeleid opgevoerd. Kijk eens even, de mountainbikers zijn erbij gekomen. En datzelfde is met rellen, hè, over voetbal bijvoorbeeld ook, wat er gebeurt. Nou, daar hebben we allerlei ook visies en plannen voor om dat dan weer te vermijden of iets. Maar ja, dan komt er toch weer zo'n rel bij Ajax onder 19 en Feyenoord onder 19. Of dan wordt er toch weer een scheidsrechter gemolesteerd of iets. Dus wat is daar dan je beleid of je visie op? Ja, vaak zijn het toch vaak een beetje mooie woorden. En wordt het altijd weer pas actueel op het moment dat er wat gaat gebeuren. En dan in één keer wordt het heel streng en zogenaamd, maar daarna verwatert het weer. Want dan komt de volgende opportunistische mogelijkheid weer naar voren. Ja, dus dat heb ik eigenlijk meer willen aangeven in die column over visie en beleid.
Wat was een in het verleden een mislukking op dat moment voor jouw gevoel en waar je later van terugkijkt? Dat was eigenlijk mijn grootste leerpunt waar ik heel veel uit heb gehaald.
Ja, ik probeer altijd toch de metafoor topsport te gebruiken. Dus dan kom ik toch op een topsportmoment. Dat was 92, Olympische Spelen Barcelona. Het waren eigenlijk 2 leermomenten. Dat was dat we in de wedstrijd om de 3e en 4e plek, het gaat uiteindelijk altijd om goud, hè, maar een bronzen medaille mag je toch ook in toen de tijd naar de koningin, dus het telt nog een beetje. En toen stonden wij dus 2-0 voor in die wedstrijd tegen Pakistan. En ik weet nog steeds niet hoe het gegaan is. En het was nog 10 minuten. En na 70 minuten wedstrijd was klaar, toen hadden we 4-3 verloren. En ik kan nog steeds niet wat daar gebeurd is. Het is ongelooflijk. En daarna was het dus meteen de huldiging. En dan sta je dus niet op het podium. En heb je dus in 10 minuten heb je iets weggegeven. Denk je, wat is dit? Wat is er gebeurd? En dat team was best ook talentvol. Dat was toen met de periode, wij waren nog jong natuurlijk. 92 kwamen net aan eigenlijk wel. Maar bovenlanden van de Honert, Mark Delis en mijn persoontje. En dat was voor ons wel de opstap. Dat gaat ons niet nog een keer gebeuren. Dus dat was onze opstap naar 96 goud, 2000 goud. Dus wat er toen gebeurde, ja, dat nooit meer. En ja, dat kan je leuk zeggen. Maar wat was dan de reden dat dat zo ontstond? En dan zeg ik altijd, dat klinkt voor de familie nooit echt leuk. En voor de dichte familie zeker. Maar wij hadden gewoon heel veel afleiding. Dus Barcelona, iedereen was daar. Vrouw, vriendin, alles en iedereen. Want Barcelona was makkelijk te bereiken. Dus je had heel veel afleiding. En je vindt dat dan ook, je vond het een soort verplichting ook wel. Om dan, als je dan een half uurtje of een uurtje vrij, joh, we spreken wel even af bij de fontein. Want er was vlak bij het Olympisch dorp. En dan kletsen we even en ga ik weer terug naar het dorp. Ja, maar het was heel makkelijk. Bij de haven zat heel mooi, een eigen strandje. Dus we hadden eigenlijk heel veel afleidingen. En ik zeg altijd, hoe verder weg, hoe mooier de resultaten. Dus dat was Atlanta, Amerika. Uiteindelijk waren bijvoorbeeld mijn ouders er wel, maar het was anders. Als je had verder weg, Sydney, helemaal ver weg. Dus dat belooft voor de hockey's in Tokio ook wat. Dat is moeilijker om daar te zijn. Afleiding is echt een heel gevaarlijk iets. Aan de ene kant moet je natuurlijk wel open zijn. En je moet wel een beetje afleiding zijn. Even met je familie praten die daar komen. Maar Barcelona was dat was echt.
Het is met andere woorden, focus.
Ja, focus.
Totaal op dat moment, op die prestatie, op dat doel.
Ja, en je ziet tegenwoordig dat nog lastiger wordt, die focus, vanwege social media. Ik weet dat de hockeyvrouw op een gegeven moment ook gezegd heeft bij Olympia, telefoon gaat uit. Nou, dat is wat, de telefoon uitzet. Ik weet niet of ze stiekem dan toch nog even aanzetten, want op de kamer kan je het niet controleren. Maar wij doen, je ziet ze in ieder geval niks posten, dat is één. En dan, want je moet er tegen kunnen. En dat was met social media natuurlijk ook enorm afleiding. En ik denk dat het ook wel goed is om daar in ieder geval met elkaar over te spreken. Wat je doet. Kijk, bij mannen wordt dat vaak weer lastiger. Die accepteren dat niet. Zo, hè. Maar die vrouwen zijn best wel, nee, oké, wij doen dat niet. Die zijn wat volgzaam op een of andere manier. En die hebben hockeyvrouwen hebben dat ook gewoon niet gedaan. Nou, en dan is achteraf altijd weer makkelijk, want ze hebben nog goud. Dan is dat prima. Ja. Zo gaat het natuurlijk. En anders zeggen ze, wat is het voor kleuterklas, bepaal je toch zelf? Maar je moet ook jezelf kennen, dat als jij er tegen kan. Kijk, in hockey, die zijn in de rest van het jaar is er vaak iets minder publiciteit. Maar bij de Olympische Spelen wel heel veel. Nou, daar kan ook kritisch over geschreven worden. Ja, als je daar niet tegen kan, dan moet je het niet lezen, want dan heeft dat echt invloed op je prestaties. Dus op een gezonde manier focussen. En dan kom ik weer terug op hard trainen, hard rusten. Het is ook weer ontspannen en spannen. Je mag ook best wel even ontspannen. Maar ja, wat ik zeg, in Barcelona was het eigenlijk gewoon te veel. Dat heeft het resultaat niet, is niet ten goede gekomen.
Want de laatste link die ik dan wil leggen is, wat betekent dan focus in het bedrijf voor jou? Gaat dat dan ook zoveel als social media dat je dat zo min mogelijk moet doen, omdat je ook negatieve commentaar kunt krijgen?
Nou ja, social media is niet weg te denken. Dus zeker ook onze brouwerij heeft ook Instagram. En sterker nog, daar moet je fans creëren. Dus dat moet je wel degelijk doen. Maar je moet het wel met beleid doen. Dus, en dat is vaak ook lastig. Hè, van, als je Instagram doet, doe dan elke dag één post. Is al makkelijk zeg dan gedaan. Hè, ik doe het ook niet meer. Dan heb je een helder model. En dan zeg je ook nog misschien wel, wanneer doe ik dat? Doe ik dat dan 's ochtends of 's middags? Of, nou, het mooiste voorbeeld is mail. Ik ben er ook slecht in, want ik kan nu mail kijken. Maar is dat in mijn planning of niet? En een wijze les die ik geleerd heb via Unilever, dat is dan weer via, die hadden daar op een gegeven moment de filosofie. Eén mail is één klik. Dus jij stuurt mij een mail en dan zeg je dat als ik hem open moet ik hem antwoorden. Dus jij vraagt dan bijvoorbeeld om een foto en je vraagt dan om een weet ik veel wat. En dan moet ik hem beantwoorden. En dan denk ik, foto, die kan ik even zo snel niet vinden, weet je. Ik doe die mail wel een andere keer. Nee, als jij die mail opent, dan maak je hem ook af. En dat heeft enorm veel tijdswinst. En je moet maar eens opletten hoe vaak jij een mail opent en niet antwoordt en nog een keer opent. En dan moet je maar eens opletten, dat is echt heel veel. En dat zijn lessen, maar goed, nogmaals, dat moet je ook nog toepassen. Hè? En ik vertel het nu wel leuk en aardig, maar ik ben er zelf dus ook gewoon slecht in, omdat het heel verleidelijk is om van, nou, dat komt wel.
Jacques, super dankjewel dat we hier in het koetshuis mochten zijn. Hoe kunnen mensen jou bereiken?
Door naar Staveren te komen, naar de bierbrouwerij. We hebben een prachtige website ook, uddelaar.nl. Daar kan je alle informatie vinden over de bieren.
Instagram dus ook?
Op ons Instagram-account, ja. We hebben geen webshop, dus je kunt onze bieren echt alleen hier komen afhalen en dan bij een paar verkooppunten. Want dat is nog een nieuwe dimensie. Als je dat echt wil distribueren, moet je of met internet biertjes opsturen, dan moet je weer een omdoos en een inlay hebben. Nou, daar zijn we nog niet van. Dus mensen, welkom hier in de brouwerij. Prachtige plek. En wat dat betreft, de Veluwe is sowieso natuurlijk een prachtige plek. Je hebt er water, je hebt er bos, je hebt er hei, je hebt er een stad. Dus ik raad iedereen aan een keer langs te komen.
Ja, nou, ik zal in de video van deze week zal ik zeker ervoor zorgen dat we een paar beelden van schieten van hoe mooi het hier is. Want dan weet je moet hier even naartoe. Dankjewel, Jacques.
Graag gedaan.
Dat was het gave gesprek met Jacques. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohenning.nl/show201. Wil je automatisch vanzelf de volgende aflevering op je telefoon krijgen als er een nieuwe komt? Abonneer dan op de Ernohenning Show. Bijvoorbeeld, als je een iPhone hebt, zit het standaard op je telefoon Apple Podcast. Zoek daar de Ernohenning Show op, klik op abonneer en vanzelf krijg je de volgende aflevering. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Jacques of over de podcast in het algemeen? Stuur mij een e-mail naar podcast@ernohenning.nl. Ik hoor supergraag van jou. Wil jij lezen hoe je meer rust krijgt terwijl je er geen tijd voor hebt? Hoe je ruimte vrijmaakt om meer te werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf? Hoe je het netto resultaat van je bedrijf verhoogt zonder harder te werken? Vraag dan het gratis boek aan Beter Beslissingen, Beter Bedrijf op ernohenning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je krijgt het helemaal gratis. Als je het fysieke boek wil, kan ook. Krijg je ook gratis. Het enige wat je betaalt zijn de verzendkosten. Vraag jouw boek nu aan op ernohenning.nl. En ja, je leest het in één avond uit. Dankjewel en graag tot de volgende.
Welkom in de Erno Hamming Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Erno Hamming.